Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij onze vierde en tevens laatste aflevering op de terugblik op de bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneu die we in de maand mei van het jaar 2023 mochten ondernemen. In de vorige drie afleveringen kwam al heel wat aan bod. We konden de gebedsweg een stukje opnieuw meebeleven, deelnemen aan de Eucharistie, de ziekenzegening meemaken en ontvangen, de Heer loven en prijzen op dat moment en luisteren naar de conferentie van priester Carlo, en dat afgewisseld met die prachtige getuigenissen van medebedevaarders en onze jongste vrijwilliger die ook mee was op die bedevaart. Ja, aan alle mooie liedjes komt een einde, helaas. Hoewel, dat is natuurlijk een uitnodiging om snel terug te keren. En ook voor deze bedevaart was er natuurlijk een moment waarop dat het naar het einde toeliep. Na de conferentie van priester Carlo, die we konden beluisteren een vorige keer, hadden de mensen de mogelijkheid om richting de bron te gaan om daar het afsluitend moment mee te beleven. Nu, tussen het besluit van de conferentie en dat slotmoment zat er nog wel wat tijd en toen ben ik ook even gaan rondwandelen opnieuw op het heiligdom om daar ineens zuster Annelies tegen te komen van de gemeenschap Moeder van Vrede natuurlijk en ik mocht ook met haar in gesprek gaan.
Dag Kevin, goedemiddag.
Dag zuster.
Georgette,
Annelies. Ja. Annelies natuurlijk, van de gemeenschap Moeder van Vrede uit Gistel. Ik denk dat jullie van het verst komen.
Ja, dat kan wel zijn. Er is ook een groep van Poperingen, die zijn misschien ook ver. Maar wij zijn van ja, 7:15 vertrokken en 10:45 aangekomen. Een beetje nog een accident onderweg of zo. Maar we hebben al biddend de weg kunnen doen. Het is een bedevaart, hè.
Ja. Allee, het is goed dat je het zegt, want dat bidden is inderdaad wel belangrijk. Het is niet de eerste keer dat u in Banneu komt, hè?
Nee, zeker niet. Dat is een beetje mijn tweede thuis, derde thuis. Ja, enfin, ik kom hier heel graag. Dat is ja, bij Maria te gast. Hè. Zij is de moeder die ons ontvangt en dat is altijd leuk om naar je moeder terug te komen.
Ja, het is ook fijn dat jullie altijd meegaan met de bedevaart van de radio.
Ja, zeker. Het is leuk om samen te werken en om samen voor Maria eigenlijk in Vlaanderen te zijn. Want uiteindelijk zijn er heel veel mensen die jullie kennen en die wij ook kennen, die ons bellen voor intenties, die jullie bellen voor intenties. We kennen een beetje dezelfde mensen. En dat is ook plezant om ze hier een keer allemaal samen te zien. Dat geeft ook wat moed en courage na de zware jaren die er zijn geweest voor veel mensen, ook in eenzaamheid en zo. Mm-hmm. Om weer samen te kunnen bidden en bij Maria te zijn en een keer ook in de vreugde te zijn. En nu met mooi zonneken is dat natuurlijk zalig, hè?
We hebben echt een schitterende dag gekregen van Maria, dat is heel duidelijk. Maria komt op bezoek, wij gaan op bezoek bij haar. Het is allemaal in hetzelfde thema, is ook het thema van de Wereldjongerendagen dit jaar.
Ja, dat klopt. Voor de jongeren is dat ook zo. Maria zet ons in beweging. En deze morgen heb ik ook op de bus gezegd van, kijk, Maria heeft zo 3 dagen met spoed onderweg geweest. Wij zijn 3 uren onderweg en mogen haar bezoeken. En eigenlijk is het ook zij die ons komt bezoeken in ons dagelijks leven. Het is een wisselwerking. En zij wil dat wij andere mensen ook met die vreugde van de Heer gaan bezoeken, opdat zij Jezus mogen leren kennen. Want uiteindelijk, zij droeg Jezus bij haar op dat moment. Hè. En dat is inderdaad het thema van de Wereldjongerendagen. Dus wij kunnen dat maar stimuleren. Wij bidden ervoor. Het is ook dicht bij Fatima, de plaats waar Maria ook verschenen is. Ja, dat is zo mooi. Dus jongeren, ga er zeker naartoe en vraag aan Maria dat je een beetje ja, in haar hart mag zijn en haar hart mag ruilen met jou.
Jullie dragen een habit van een blauwe kleur en voor de zusters een witte sluier. Ja, voor de broeders is dat natuurlijk niet zo. Het zou geen zicht zijn. Maar dat zijn mariale kleuren, dat is niet toevallig.
Dat is inderdaad niet toevallig. Wij hebben in het begin daarvoor gekozen omdat wij een mariale gemeenschap zijn. En ik kom net van Medjugorje en ik moet eerlijk zeggen, in die streken zijn ze veel meer gewoon om zusters te zien dan bij ons. Bij ons heb je al rapper keer een mond die openvalt als we passeren. Maar het viel mij op dat er toch ook wat monden openvielen daar, omdat er vooral zwart geklede zusters zijn. Maar blauw met wit zien ze zoveel niet. En dan is dat zo ook wel door hun verrassing zo een moment van ontmoeting dikwijls. Denken ze vooral dat wij uit Italië komen. Mm. En dan zeg ik, nee, in België bestaan wij ook. Je bent maar voor nieuwe roepingen bij ons, want wij hebben het hard nodig. Ze kennen soms wel beter de situatie dan dat we zelf weten. Dus ja, dat is inderdaad een teken van Maria die wij willen stellen. En we zien dat ook dikwijls als we kleine kindjes op straat ontmoeten, die zeggen dan zo luid zonder gêne aan hun oma of hun oma: Maria loopt daar! Ja. En dat is eigenlijk heel mooi, zo van dat is een teken die wij willen stellen voor de buitenwereld, van wij zijn een voorbeeld, proberen het toch te zijn, van de liefde van Maria. Mm-hmm. Een moederlijk hart die ook in onze maatschappij heel vaak ontbreekt door... Ja, de vrouwen willen zo allemaal mannen nadoen en werken, carrière maken, geen tijd, koers. En de kinderen, ja, die moeten daar maar mee leven. Dus een warm hart, een onthalend hart, waar ze een keer tijd krijgen om een luisterend oor te hebben. Iemand die voor hen bidt, die naar hen kijkt, naar hen luistert. En dat is zo wat wij willen proberen te zijn.
Dat stralen jullie ook allemaal echt uit, ook vandaag. En trouwens, voor degenen die de mis hebben gevolgd, die konden ook rekenen op muzikale omlijsting van jullie.
Ja, dat klopt. Een fluitje, een viooltje, een gitaar. Samen met jullie. Ook hierin zijn we weer één team. En vorig jaar hebben we dat echt mogen versterken en bevestigen met het feest van jullie 10-jarige bestaan bij ons, Gistel. Dat is heel mooi. Dat is eigenlijk, we zitten op dezelfde golflengte. We werken voor hetzelfde doel. Ja, dat is mooi, zalig. En dan is dat leuk om hemelse klanken te uiten. En samen te kunnen zingen.
En het samen te kunnen delen. Ik dank u voor de tijd die u gegeven heeft. Ik ga u laten gaan. En dan gaan we zo meteen nog naar de bron.
Zeker, dank u wel. Verbonden in gebed. Dag.
Van de bijzondere mariale spiritualiteit van onze vrienden van de gemeenschap Moeder van Vrede hadden we de mogelijkheid om nog even in de kerk binnen te gaan. Een moment van persoonlijk gebed, want tussen de werkzaamheden van die dag door, daar we natuurlijk in staan voor de organisatie en alle collega's worden ingeschakeld om dat in goede banen te leiden, is het toch ook belangrijk om een moment van persoonlijk gebed te vinden. Na enkele minuten te hebben verwijld aan het tabernakel, zag ik eerwaarde heer Leo Palm binnenkomen, de rector van het heiligdom. Ideale gelegenheid om aan zijn mouw te trekken en even met hem in gesprek te gaan. Over onze bedevaart en over de Maagd der Armen.
Ondertussen heb ik het grote genoegen om naast de eerwaarde heer Leo Palm te zitten, de rector van het heiligdom van Banneu, van onze lieve vrouw van Banneu. Eerwaarde, dank u wel voor de tijd u even wil nemen om de luisteraars van Radio Maria nog even te begroeten. Kan u zichzelf misschien kort even voorstellen en ook eens vertellen waarom het nu eigenlijk belangrijk is dat mensen op bedevaart komen naar deze plaats?
Ja, ik ben priester van het bisdom Luik. Ik werk nu al 15 jaar hier in het heiligdom. En ik denk het is een geschenk dat onze lieve vrouw ons heeft gemaakt. Ik herinner heel graag eraan dat in 1933 ook het bisdom Hasselt tot Luik behoorde. En dus is ze ook bij de Vlamingen verschenen. En ik denk de Limburgers hebben een hecht band met Banneu. Die komen heel graag naar deze bedevaartsoord. Waarom op bedevaart gaan? Maar ik denk, Maria heeft zelf hier in het heiligdom met Mariette een gebedsweg gedaan. Ze is haar komen halen thuis in de tuin. Mariette stond op de eerste avond van de verschijningen in de keuken. En Maria heeft haar naar buiten geroepen. En ze zijn dan 4 keer naar de bron gegaan. En ik bekijk dat altijd zo'n beetje als een kleine bedevaart binnen de grote bedevaart die de mensen maken. En Maria komt in ons alldagelijks leven. De keuken, de tuin, die staan voor ons alldagelijks leven. En ze leidt ons naar de bron. En ik denk de bron staat symbolisch voor de oorsprong van ons leven. Pastoor, priester Carlo heeft het ook daarover gehad. Hè? De oorsprong van ons leven is in God. Hij heeft ons gewild. En soms vergeten wij dat. En Mariette en haar familie zijn dat ook vergeten. Hè? Ze gingen niet meer naar de kerk. Ze waren wel gedoopt, de ouders waren gehuwd. Maar het christelijk leven, dat maakte eigenlijk niet meer deel uit van hun leven. En Maria is gekomen om te zeggen, vergeet niet waar de oorsprong en het doel van uw leven ligt. We zijn hier op aarde waarschijnlijk om een tijdje lang gelukkig te zijn. Maar we weten ook dat de dag komt waar we moeten hier een laatste bedevaart maken voor vertrekken en verlaten deze aarde. En we worden ergens verwacht. En ik denk Maria heeft aan Mariette willen tonen, verlies niet het einddoel van je leven uit het oog.
Dat is een goede herinnering voor ons allemaal, om dat inderdaad niet uit het oog te verliezen. En in de rompslomp en in het dagelijkse gebeuren gebeurt dat misschien nog wel al te gemakkelijk. Hè? Vandaag was u opnieuw getuige, voor een derde keer ondertussen, van de komst van Radio Maria in het heiligdom. Wat is zelf uw eigen indruk van onze familie die hier tot bij Maria komt?
Ja, ik denk de mensen voelen zich hier thuis. Hè? Ze luisteren naar Radio Maria. En ze komen graag bij moeder Maria, die hier is verschenen. En ik vond dat een zeer mooi initiatief toen de eerste bedevaart is doorgegaan. En ja, ik ben overtuigd, wat hier gebeurt is belangrijk voor iedereen van ons. En dat wij het mogen delen met de luisteraars van Radio Maria, is voor ons ook een groot geschenk. Ik kom vaak mensen tegen, die kwamen regelmatig naar Banneu. En die zeggen, nu zitten wij thuis. Voor ons is het niet meer mogelijk om op stap te gaan, om een reis te ondernemen, om op bedevaart te gaan. En ik denk, dat is zo'n radio als Radio Maria toch een heerlijk geschenk. En als er dan een band wordt gelegd tussen deze bedevaartsplaats en de mensen die thuis zitten, vind ik dat supermooi.
Ja, we zijn ook heel dankbaar dat het hier kan en dat we hier ook alle technologische mogelijkheden hebben om de luisteraars thuis te laten delen in de vreugde die wij hier mogen ervaren. Want dat merk je toch, we hebben een schitterende zonnige dag gekregen van Maria op haar feest. Maar de vreugde staat hier toch echt wel centraal.
Ja, inderdaad. Dit jaar is ons thema Maria leidt ons naar Jezus, bron van de genade. En een journalist heeft mij gevraagd, ja, welke genade mag je dan verwachten in Manu? Ik zeg, ja, dat moet je eigenlijk aan de bedevaders vragen. Hè? Ieder komt met zijn verwachtingen. En ik ben er overtuigd van, ieder gaat met een genade naar huis. En ik weet daarvan helemaal niks. Het geschiedt tussen Maria en de bedevader zelf. Maar wat we gedaan hebben is een beetje naar het verhaal te kijken dat in 1933 gebeurd is. En ik vind de eerste genade die de mensen hier kunnen verkrijgen, dat is de genade die Mariette heeft ontvangen op de avond van de eerste verschijning, is de genade van het gebed. Maria verschijnt en ze heeft een paternoster aan haar arm. En een jaar geleden zei een man tegen mij, voor mij is dat het beste bewijs daarvoor dat Maria nooit hier is verschenen. Ik was een beetje verrast. En hij zei tegen mij, u gelooft toch zelf niet dat onze lieve vrouw Rozenkrans bidt? Ja, ik heb gezegd, u heeft zeker gelijk. Maar ze had de paternoster niet in haar hand, maar ze heeft hem aan Mariette getoond. En het kind is begonnen Rozenkrans bidden. En dat was de eerste reactie. En ik, dit jaar, dat valt mij op, krijg ik van overal zo nieuws. Mensen die zeggen, wij hebben het Rozenkransgebed herontdekt. En wij hebben begrepen, het is een zeer eenvoudig gebed. Soms zeggen de mensen, het is te simpel om goed te zijn. Maar ik ben er zeker van, het is echt een geschenk dat onze lieve vrouw ons heeft gegeven. Ik heb een week geleden een vrouw uit Maastricht ontmoet. En die zei tegen mij, ja, wij wandelen in de stad rond, door de straten. En wij bidden de lichtrijke mysteries. En we vragen aan Maria en de Heilige Geest licht te geven aan de mensen die hier in de buurt wonen. En het is een vrouw die heeft zo'n inspiratie gehad. En de bisschop heeft dat bevestigd. En heeft gezegd, ja, doe maar. Het is zeker goed dat de christenen in de straten wandelen. En dat ze daar bidden. Dat ze daar bidden voor de mensen die daar wonen. En dat ze vragen om het licht van het geloof, van de hoop, van de liefde van God. Ik vind dat een supermooi initiatief. Ik heb ook een koppel ontmoet, die hebben een boekje geschreven met meditaties over de verschillende geheimen van de Rozenkrans. Die hebben dat uitgegeven en dat is een succesverhaal. Ze moeten altijd boekjes laten drukken, omdat het zo gevraagd werd. Deze namiddag hebben kinderen hier in het heiligdom gebeden. Dat is een initiatief die komt uit Amerika. Een mevrouw, ja, die was in verwachting. En de dokter heeft tegen haar gezegd, u gaat problemen hebben. Ik raad u aan abortus te doen. Het kind gaat met beperkingen ter wereld komen. En zij zei, nee, als je een kind in je buik draagt, in je schoot draagt, dat kan je dat niet doen. En dus is ze begonnen bidden. En het kind was helemaal normaal. Dat hoor ik vaak hier, dat mensen naar hier komen, dat ze een slechte diagnose hebben gekregen. Abortus, dat is de enige oplossing. Maar ze komen naar hier en ze zeggen dan, nee, het is goed verlopen. Ik beweer niet dat het een wonder is geschieden. Dat het kind met beperkingen in de schoot van de moeder zat en dat alles goed is geworden. Ik denk, het zijn ook soms fouten die gemaakt worden. En dan zeggen ze, ja, daar is er een probleem en dat is eigenlijk geen probleem. Maar die moeder is dan beginnen bidden. De geboorte was moeilijk. En uiteindelijk heeft ze dan nog een paar kinderen geadopteerd. En ze heeft een beweging in het leven geroepen van kinderen die rozenkrans bidden. En dat geschiet nu wereldwijd. Kinderen die 1 keer per maand samenkomen, heel kleine kindjes al. Hè. De eerste maal dat we hier zijn begonnen, dat waren kleine kindjes, die liepen daar overal rond. Hè. Dat was niet zo eenvoudig om daar met de kinderen te bidden, maar ze komen zo graag. Ze komen nu al 6 jaar. En ieder maand zijn ze meer en meer kinderen die hier de rozenkrans bidden. Dus ik geloof echt dat het rozenkransgebed een grote genade is. Een week geleden heb ik hier een man ontmoet, die zat in de Michaelskapel. Dat is aanbidding de hele dag lang. En hij zei tegen mij, ik voel hier op die plek, hier kan ik groeien in geloof. Ik zeg ja, dat maakt deel uit van de boodschap van Banu. De priester van Banu, ik heb het 1 jaar geleden verteld, denk ik, hè, die zat in een geloofscrisis. Ja. En ja, door de verschijningen is hij gered. En op de dag van zijn overlijden zei hij tegen de verpleegster, het grootste wonder van Banu is mijn bekering. Ja. Ik was vol van twijfels en door het woord dat Maria aan Mariette heeft gezegd, geloof in mij, ik zal in u geloven, heb ik het geloof teruggevonden. Mm. Was ik helemaal gevestigd in mijn geloof, ik heb nooit meer getwijfeld. Dus ik denk dat is ook zo een van de genade die je hier mag verwachten en ontvangen. Misschien nog een derde. We hebben het geluk, dat was ook in de meimaand zo, dat vele vluchtelingen die hier bij ons in Europa zitten, naar hier komen op bedevaart. Ja. En ze zeggen altijd, ja, we voelen ons niet altijd welkom in de landen hier in Europa. Maar we hebben ons land moeten ontvluchten, om verschillende redenen. En toen wij Banu ontdekt hebben, hadden wij het gevoel, ja, hier zijn we thuis. En ze zeggen, hier vind je vrede, hier vind je ja, een warm onthaal. En ja, bij moeder Maria zijn we thuis. In de meimaand zijn de Portugezen hier geweest. Die zijn natuurlijk naar België gekomen om te werken. Dan hebben we de Vietnamezen mogen ontvangen. Die zijn ontvlucht als boat people. De mensen uit Sri Lanka, omwille van de burgeroorlog, zijn die naar hier gekomen. De mensen uit Eritrea, ook burgeroorlog, die hen doet vluchten. En die zeggen, ja, het is niet makkelijk om ergens terechtgekomen in een land. U spreekt de taal niet, het is niet dezelfde cultuur. Maar als we in Banu zijn, dan voelen we ons thuis. En ik vind dat zo prachtig. En daarom staan ook hier in het heiligdom verschillende kleine kapelletjes van de verschillende landen. En dit jaar is er een nieuw kapelletje bijgekomen van de mensen uit Sri Lanka, die vereren in Madhu, onze lieve vrouw. En zij zeiden tegen mij, tijdens de burgeroorlog gingen alle partijen naar Maria toe. daarom is zij een beetje symbool voor verzoening en voor vrede. En ze hebben gevraagd dat het beeld van onze lieve vrouw van Madhu hier in het heiligdom mag terechtkomen. En we zijn zeer gelukkig. De bisschop van het bisdom waar het beeld staat, die is hier geweest een tijdje geleden. En die was erg trots dat onze lieve vrouw van Bandu nu een ereplaats heeft hier in het heiligdom. Dus ik onthoud drie genaden. De genade van het gebed, de genade van het geloof en ja, de genade van verzoening en vrede.
Ja, heel mooie samenvatting ook van enkele van de genaden die we hier kunnen ontvangen. Hè? Want er zullen zeker nog persoonlijke genades zijn waar mensen over kunnen getuigen, ongetwijfeld. Maar het feit dat u dat vermeldde van dat beeld, dat doet mij denken aan het feit dat Paus Franciscus die heeft een titel toegevoegd aan de litanie van Onze Lieve Vrouw. Een titel van Maria als toevlucht voor alle vluchtelingen.
Ja. Hè?
Het is ook zo dat het beeld van de maagd der armen een plaats zou krijgen, als ik me niet vergis, in de Vaticaanse tuin. En dat zij ook daar een plaats zou kunnen krijgen. Dat had ik opgevangen.
Ja. Wij vereren Maria hier als maagd der armen. Paus Franciscus heeft de Werelddag van de Armen gewild. En dus heeft iemand uit Zuid-Amerika ons gevraagd, ja, zou het niet een goed idee zijn met Rome contact op te nemen en te vragen dat de maagd der armen de beschermster wordt van de Werelddag van de Armen. De twee gaan er samen, zei die priester. En het verhaal van die priester is ook zeer mooi. Hè? Hij heeft Onze Lieve Vrouw leren kennen, hier als de maagd der armen, op bedevaart is hij gekomen. En hij is dan in een parochie gestuurd, een parochie die hij moet opstarten. En hij zei, dat waren zo arme mensen. En de bisschop zei, ja, ik wens u veel geluk, hè. Maar ik weet niet of het kan lukken daar een mooie parochie van te maken. En hij zei, ja, heb ik gezegd, ja, dat zijn arme mensen. Dan ga ik die nieuwe parochie toewijden aan de maagd der armen.
Ja.
En dat heeft hij gedaan. En hij zei, ja, het zijn echt wonderen gebeurd. Ja. Die mensen, die waren zo arm, maar plotseling is er daar geloof, hoop ontstaan, een solidariteit die ik nooit heb gezien, ergens anders. En dus was hij zo dankbaar dat hij gezegd heeft, ja, die maagd der armen, die moet bekend worden in de hele wereld. Dus zijn persoonlijk verhaal heeft daartoe geleid dat hij zei, ja, die moet beschermd worden van de dag van de armen. Dus hebben wij contact opgenomen met Rome. En in 2019 hebben we dan een beeld mogen sturen. Mm-hmm. En dat stond dan ook in de Sint-Pietersbasiliek. Wij waren zeer trots, uiteraard. Ja, ja. Hè? En ik had dan eigenlijk verwacht, ja, dat gaat zo zijn, hè, ieder jaar. Maar het beeld is verdwenen. Ze vinden het niet meer. En ze weten niet in welke sacristie het terechtgekomen is. In ieder geval, het beeld is verdwenen. En we hadden eigenlijk drie beelden geschonken. Eentje voor de Sint-Pietersbasiliek. Eentje voor de paus zelf, een klein beeldje, een houten beeldje. En dan nog eentje dat hij kon schenken aan een parochie waar de mensen arm zijn. Dat heeft hij ook gedaan. Maar nu ontbreekt er eentje. Hè? En dan had onze bisschop dan de idee, ja, die mag misschien ook in de tuin terechtkomen van het Vaticaan. Maar ik heb gezegd, nee, eerst en vooral gaan we op zoek gaan naar dat beeld wat is verdwenen is. Hè? Naar de tuin van de Vaticaan gaan niet veel mensen. Hè? Maar de hele wereld kijkt naar de Sint-Pietersbasiliek op de Werelddag van de Armen. En ik denk, daar moet ze eerst terechtkomen. En dan zien we verder, wat de tuin van de Vaticaan betreft. Dus ik weet niet hoe het daar verder gaat. Ja, we wachten af.
We gaan voorzichtig zijn en we gaan het zeker meenemen in ons gebed. Ja. Maar u ziet dergelijke nieuwtjes, dat waait dan toch wel op een of andere manier door de wandelgangen. Maar het is ook heel goed, denk ik, want ik was ook heel verrast om het beeld van de maagd der armen te zien tijdens die mis. Dat was een prachtig gebeuren, inderdaad iets om zeer fier op te zijn. Misschien tot slot van ons interview, eerwaarde, zou ik u willen vragen, als u nog één boodschap heeft voor de luisteraars van Radio Maria, wat zou dat dan zijn?
Ja, veel mensen zitten thuis. Hè, en ik zou hen graag vragen, wat Maria ook hier gevraagd heeft. Bid veel, bid veel, bid veel. hebben de mogelijkheden om tijd te verliezen, die bestaan. Hè? U kan altijd uw tv opzetten, hè? Of aanzetten.
Kan beide.
Kan beide, oké. Maar soms denk ik, ja, ik doe het ook. Hè. Als ik een programma heb bekeken, zeg ik, kan beter. Hè. ja, ik heb mijn tijd verloren. Hè. En ik was beter naar het heiligdom gegaan en had een rozenkrans gebeden.
Ik vind dat wel heel mooi om mee te besluiten, want inderdaad, het is ook een uitnodiging om naar onszelf te kijken en te zien waar we in ons eigen leven misschien nog wat meer ruimte kunnen maken voor het gebed en voor Maria. Eerwaarde, ik dank u. We nemen uw intenties zeker mee in onze gebeden en we hopen elkaar dan volgend jaar opnieuw terug te zien.
Ja, dat hoop ik ook. Hartelijk dank.
En tot genoegen. Dag.
Marie, belle dame, vierge de banlieue, dans la nuit des larmes, sourire de Dieu. Ave, ave, ave Maria, ave.
Terwijl we dit gesprek mochten hebben met eerwaarde heer Leo Palm, waren de bedevaders ondertussen reeds richting de bron gegaan om daar het slotmoment te beleven. Daar hebben we dus geen echte opnames van, maar we kunnen in onze pelgrimstocht op dit eigenste moment zo'n eigen slotmoment inbouwen. En we doen dat enerzijds door de teksten van de gebedsweg van dit jaar, hetgeen wat gebeden wordt wanneer men aan de bron staat. En we besluiten met de toewijding van Radio Maria aan de Heilige Maagd Maria. Zo kunnen we het even stilmaken in onszelf en staan we als het ware aan de bron van onze lieve vrouw in Banneu, klaar om onze handen onder te dompelen in het water. Maria heeft Mariette willen leiden tot aan de bron die Jezus voorstelt. Bron van genade. Zij wil ons niet alleen in een vluchtig contact brengen met Hem, door ons de objectieve waarheden over Hem te leren, maar zij wil ons in een intieme relatie brengen met haar Zoon Jezus Christus. Een gemeenschap van leven. Een gemeenschap voor het leven. een gemeenschap met hem en tussen ons. Inderdaad, Maria zegt dat de bron voor alle naties is. Het is een vreugde om anderen in gemeenschap te brengen met de Heer, zoals ook de evangelist Johannes ervan getuigt. Zo lezen wij in zijn eerste brief. Het bestond vanaf het begin. We hebben het gehoord en met eigen ogen gezien. We hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt. Daarover spreken wij, over het woord dat leven is. Want het leven is verschenen. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard. Wij hebben het gezien. Wij getuigen ervan. Wij maken het u bekend. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, omdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken. Gelijk het hert dat reikt naar waar het water stroomt, zo in verlangen reikt mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel lijdt dorst naar God die leven is. Wanneer mag ik opgaan dat ik voor God verschijn? Wat buigt ge u neer, mijn ziel? Wat zijt ge ontrust in mij? Stel op God uw hoop. Eenmaal loof ik hem weer die mij bevrijdt, mijn God. Zo de Heer dag aan dag zijn gunst weer uit deed gaan, hem gold tot in de nacht mijn lied, een lofgezang tot God die leven is. En laten wij nu, in gedachten, onze handen onderdompelen in het water, zoals Maria het ons vraagt, om ons verlangen uit te drukken, om onze gemeenschap met Christus te verdiepen. Wij beleven dit gebaar in gemeenschap met zoveel bedevaarders die van overal ter wereld komen naar de bron van Banneu, om ditzelfde gebaar te stellen. Maagd der armen, leid ons naar Jezus, bron van genade. Maagd der armen, red de naties. Maagd der armen, sterk de zieken. Maagd der armen, verlicht het lijden. Maagd der armen, bid voor ieder van ons. Maagd der armen, geloof in ons. Maagd der armen, wij zullen veel bidden. Maagd der armen, zegen ons. Maagd der armen, moeder van de Verlosser, moeder van God, wij danken u. En bidden wij nog samen de toewijding van Radio Maria aan de heilige maagd Maria. Verheug u, heilige maagd Maria, omdat de blijde boodschap tot alle hoeken van de aarde met vreugde werd gegeven door de goddelijke genade. Het woord van God, dat mens is geworden in uw schoot, brengt vreugde en vrede in de harten van de mensen. Vanuit uw moederlijke hart is er een grote gave van liefde gegeven aan de kerk, Radio Maria. Als nederig instrument ten dienste van de wijngaard van de Heer, wil Radio Maria, die zich verenigt met alle volkeren en naties, zich aan u toewijden. En wij verklaren u koningin over onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede. Dat is de boodschap die wij, uw kinderen, met nederigheid willen brengen bij onze broeders en zusters. Sla uw mantel, o heilige maagd Maria, over al degenen die lijden in de wereld. Mogen de armen, de zieken, de eenzamen en ook alle zondaars die zoeken naar de waarheid hulp vinden bij u. Breng bij ons een tijd van genade, de tijd van de overwinning van uw onbevlekte hart. Mogen wij de genade ontvangen u te dienen door de gave van ons leven, zodat een ware menselijkheid doordringt van Gods liefde op aarde mag verschijnen. Koningin van de vrede, bid voor ons. Moeder van de kerk, bid voor ons. Amen.
Dios te salve, reina, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Na dat slotmoment was het opnieuw tijd om de bus op te gaan richting de plaatsen waar we vandaan kwamen uit, overal in Vlaanderen. Voor onze bus was de bestemming Gent. En terwijl we van de bron richting de wachtende bus stapten, mocht ik nog een zeer vreugdevolle ontmoeting hebben. Namelijk met drie zusters afkomstig uit Brugge, maar die eigenlijk afkomstig zijn uit Rwanda. U kan luisteren naar het eerste deel van deze ontmoeting.
En zo, beste luisteraars, op de valreep, want we zijn nu onderweg naar de bus, tref ik nog de drie zusters uit, afkomstig uit Rwanda aan. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Oui. Moi, je suis sœur Donata Thérèse.
Et vous?
Je suis sœur Glorieuse.
Et vous?
Je suis sœur Francine.
Ik vroeg de laatste zuster, bent u de verantwoordelijke voor de gemeenschap?
Et vous êtes le responsable pour la communauté?
Et pour la communauté de Bruges, c'est moi la sœur responsable.
Zo antwoordde ze. En ik zei, ja, ik heb inderdaad gehoord dat u in Brugge woonachtig bent. Ja, van Rwanda naar Brugge, dat is toch wel een hele mooie missionaire post. En de zuster antwoordde als volgt.
Oui, c'est missionnaire. Notre congrégation est vraiment missionnaire. Et tant bien que la congrégation est née à Bruges, donc dans le diocèse de Bruges, à l'un de l'aide-même, depuis 1811.
Ah, voilà.
U hoorde haar zeggen, ja zeker, onze congregatie is echt missionair en is overigens geboren in Brugge sinds 1811. Ik zei haar, we mogen toch zeggen dat Vlaanderen ook echt het evangelie naar Rwanda heeft gebracht. Maar hoe mooi is het dat u op uw beurt nu voor ons hetzelfde komt doen.
Oui, parce que la congrégation est née en 1811 et en 1956, les sœurs berges sont allées au Rwanda. Et puis après, en 1964, le noviciat des sœurs rwandaises a commencé. Et par après, on a ouvert la communauté en Afrique, donc au Rwanda. Nous avons 9 communautés, et une au Congo, une en Ouganda, 3 en République centrafricaine, 2 en France et 2 dans le diocèse de Bruges où se trouve notre maison mère.
In 1956 zijn de zusters naar Rwanda gekomen. En in 1964 is het noviciaat voor de Rwandese zusters begonnen. Daarna werd de gemeenschap gesticht in Rwanda. We hebben er momenteel 9 in de wereld. Eentje in Congo, eentje in Oeganda, 3 in de Centraal-Afrikaanse Republiek, 2 in Frankrijk en dan nog eens 2 in Brugge, waar ook ons moederhuis is gevestigd. En natuurlijk begon de tijd langzamerhand te dringen. Ja, de buschauffeurs die waren ook aan het wachten om iedereen opnieuw te verzamelen op hun bus om richting de eindbestemming van de dag te rijden, terug naar waar ze vandaan kwamen. Ik had echter opgevangen dat de Rwandese zusters schitterend kunnen zingen. En dus was het voor mij de ideale gelegenheid om bij het besluit van ons ter plaatse zijn in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu, toch aan hen te vragen of ze bereid waren om voor ons te zingen. En dat deden ze met heel veel vreugde.
Mais quelle joie! Merci beaucoup! Et bien sûr que nous prions pour vous et j'espère que vous ferez le même pour nous.
Oui, on ne manquerait pas. On est ensemble pour prier et pour témoigner que le Christ est vivant.
Merci beaucoup, mes sœurs, et bonne route à Bruges.
À vous également, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
En u hoorde de zuster op het einde nog zeggen dat we verbonden zijn met elkaar, dat we verbonden zijn in het gebed en uiteindelijk hetzelfde doen. Het evangelie verkondigen en dat doen onder de mantel van de heilige maagd Maria. Jawel, dierbare luisteraars en medepelgrims, we stappen terug de bus op en gaan terug richting huis. De busrit terug is altijd een mooi moment om even met alle bedevaarders te kunnen spreken, een gesprekje te hebben, even na te gaan of alles wel goed verlopen is die dag. Aangekomen in Gent zijn we afgestapt aan het Sint-Pietersstation. We hebben nog even gedag gezegd tegen iedereen, maar ik heb toch nog even de microfoon boven gehaald, omdat ik heel graag ook nog Erwin en Mieke, die voor een tweede keer zijn meegegaan op onze bedevaart, graag nog wou interviewen. Bij wijze van besluit van onze aflevering kunnen we daar nog naar luisteren.
En zo, beste luisteraars, zijn we ondertussen aangekomen in Gent. Na onze busrit vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu, na een schitterende dag, een zonnige dag, en natuurlijk ook een schitterende bedevaartsdag. Ik sta ondertussen bij Erwin en Mieke. Mieke, kunt je de luisteraars een idee geven van wat je vandaag zoal hebt beleefd?
Ja, het was dus heel indrukwekkend, zoals altijd. Altijd een heel supergoede organisatie. Ja, alles stipt op tijd. Ja, het eten, het was allemaal zeer goed. Ook het termijn was heel indrukwekkend. Het is de tweede keer dat wij daar nu naartoe gaan. En ik moet zeggen, ja, het is altijd zeer goed. Dus het is heel goed meegevallen.
Alleen maar dat horen we heel graag, Erwin. Wat is uw ervaring? Het is ook voor u de tweede keer dat u meegaat naar Banneu?
Ja, zeker. De tweede maal. En dat is enorm meegevallen weer. Alles zeer goed in de mooie dienst, de kerkdienst. En dan hebben we ook de kruiswerking gedaan. Maar ik wist niet dat het zo groot was zelf. En ook de gesprek van de priester.
Priester Carlo waarschijnlijk.
Ja, dat is fantastisch wat die man allemaal vertelde. Hè? En dat, altijd op zelfs zo. Een wonderbare man zo.
Ja, en het is mijn baas, dus ik moet dat zeker beamen. Nee, maar dat is zeker waar en we zijn ook heel blij dat hij de radio leidt. Mieke, u kent Radio Maria al lang?
Wel, ik ken Radio Maria sinds een jaar of zes. Mijn broer die was dus in een rusthuis en die luisterde heel veel naar Radio Maria. En zo heb ik eigenlijk Radio Maria leren kennen. Ook mijn tweede broer, die zat ook in een rusthuis en die luisterde ook naar Radio Maria. En zelfs het radiootje van Radio Maria van mijn broer is overgegaan naar mijn zus. Zelfs gisteren ging ik bij mijn zus en ik heb Radio Maria het radiootje nagezet om weer te luisteren naar al die mooie zaken en dingen. Ja,
ja, duidelijk een luisteraar van de radio. Bent u zelf ook een luisteraar van de radio?
Ja, zeker, want ik vind als je Radio Maria beluistert, wil je alle dagen naar luisteren, dat is zo een gezonde verslaving in die zin voor te luisteren. Want dat interview is zeer interessant. Lijkt onder andere een zeer goed interview ook is van die zuster. En een jonge stem is ze nog en die doet dat heel goed ook. Plus iedereen doet dat goed, hè. Fantastische medewerkers zijn er. En ook als ze dan iets voor een omhaling doen of zoiets. Dat is fantastisch op wat tijd dat toch in orde komt. Hè? Chapeau.
En we weten ook dat jullie steunen. Hè? Dus we zijn ook heel dankbaar dat jullie dat doen. Het is ook heel belangrijk natuurlijk, omdat we het evangelie willen verkondigen in ons land en dat op een professionele manier willen blijven doen. Als u iemand zou moeten aanraden om toch mee te gaan op bedevaart, wat zou u dan zeggen?
Ja, wat zou ik dan zeggen? Eventueel ja, familieleden, maar ik weet niet of dat natuurlijk zou lukken. Want de huidige jeugd is niet meer zo vatbaar daarvoor. Wij zijn nog opgegroeid in een gezin, in een heel gelovig gezin. Met 10 kinderen, wij waren heel gelovig. Ook ons mama die bad altijd het gebed voordat ze ging slapen, het gebed van de wondermedaille. En ze was heel, heel gelovig in Maria. En ja, ik ben dat ook heel gelovig. Als er iets mis is, zet ik de novenekaars, laat ik branden. En ik moet wel zeggen, ik heb er al veel baat bij gehad.
En voor u, Erwin, heeft u ook eenzelfde achtergrond? Bent u ook gelovig opgevoed?
Ja, inderdaad. Dus we waren dus ook met 7 kinderen. En inderdaad, ik was ook onder andere missenaar van de pater en toeristen. En in de week voor ik naar school ging, was dat de mis erop gaan dienen. Dan naar school gaan. En dan ook op school moesten wij 2 keer naar de mis gaan. Dat was in Don Bosco vroeger. En vonden wij dat allemaal normaal. En dat was goed. En zat ook orde, netheid en discipline. Kun je maar zeggen, ja, had een doel ook zo. Hè? Mm-hmm. Ja. Dus ik ben er heel dankbaar voor.
Ja.
Jammer misschien dat dat weer komt. Hè? Want je ziet ook, ik beschiet van vorige week zijn we naar de bedevaart geweest in Heiligdom in Oostakker. Mm-hmm. Hoeveel gelovige mensen, lijkt nu vandaag ook, hoeveel er op afkomen. Hè?
100,
dat is meer en meer. Dus is er toch nog een geloof, hè?
Absoluut, en ik denk zelfs dat in deze tijd, waarin het allemaal niet zo evident meer is, hè, zoals jullie beiden ook zeggen, jammer genoeg, ja, maar tegelijkertijd, misschien is het ook wel de gelegenheid om juist nieuwe evangelisatie te doen. Ja. Zeker ook bij jongeren die ook... Heeft u zelf kleinkinderen?
Ja, ik heb 5 kleinkinderen.
En hoe ervaart u dat zelf? Want als u zelf heel diepgelovig bent, om dat op een of andere manier toch te bespreken of bespreekbaar te maken bij uw kleinkinderen?
Ja, ik heb dat nu eigenlijk nog... Ik doe dat eigenlijk niet. Ik doe dat niet. Omdat ik dat gelijk niet zo goed durf. Allee, ja, in de zin van, ja... Ik heb schrik dat ze met mij gaan lachen, bijvoorbeeld. Dat ze mij gaan uitlachen, bijvoorbeeld. Ja. En ja, dan zou ik mij daar vervelend bij voelen. Daarmee maak ik daar niet zo geen reclame mee. Jammer genoeg, eigenlijk. Ik vind dat wel jammer, maar ja...
Misschien wel, maar ik denk dat oma zeker voor de kleinkinderen heeft gebeden in Banneu.
Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb voor iedereen gebeden, voor iedereen. Oh, voor Jan en alle man. Mensen die ziek zijn, mensen die, ja, die met kanker zijn. Ik heb een vriendin die enorm ziek is voor het moment. En ja, die neem ik dan allemaal mee in mijn gebed, sowieso. Hè. En ook in mijn kaarsjes die ik doe branden. Hè.
Ook dat is een vorm van evangelisatie, toch, hoor?
Ja, inderdaad. En ook als de kleinkinderen klein waren en nu nog, hadden ze hun kruis gezegd en bewaarden. En ze kwamen dat zelf vragen, wat precies de steun dat ze kregen. Hè?
Wel, ik denk dat het soms in hele kleine dingen zit, hè?
Ja, ja, bij mijn huis was het ook altijd voor slaap gaan, kruisje vragen. En dan slaapte lekker roosje. Ja, ja.
Slapen gelijk Rooske. Het is een schone zin om mee te besluiten, Erwin. De zon is hier langzamerhand achter ons naar de horizon aan het zakken. Het is het einde van deze prachtige dag. Ik dank jullie van ganser harte dat je er opnieuw bij was. En dan hoop ik dat we elkaar volgend jaar opnieuw mogen zien.
Ik hoop het, dat we u vooral terugzien. En ook andere mensen, want jullie zijn zo... Jullie zijn bezielde mensen. Jullie zijn allemaal bezield, al die daar werken. Dat vind ik. En ik ga nog iets zeggen. Moest ik nu in Leuven wonen, ik word vrijwilligster bij Radio Maria. Maar het is een beetje te ver voor mij. Hè.
Zij toch altijd welkom.
Dat kan ik wel geloven. Dank u wel.
Ik dank u van harte, ook u, Erwin, voor de tijd die u nog even hebt genomen. Zo op het einde van deze dag.
En bedankt ook aan Radio Maria voor de organisatie. Ja. Dank u wel.
Met veel plezier en ik wens u nog een hele fijne dag.
Dank u wel.
Nu gaan we vanavond heel goed slapen.
En zo, dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht naar onze lieve vrouw van Banneu. En deze terugblik die we in 4 afleveringen mochten meemaken. Niet getreurd, er staat al een volgende tocht op u te wachten. En dan hoop ik dat u opnieuw de wagen instapt, de bus opgaat, de trein, uw wandelschoenen aantrekt, de fiets of wie weet het vliegtuig. We zullen het allemaal nog zien in wat er in het verschiet ligt. Ik hoop alvast dat u met ons meegaat. En dan horen we elkaar bij een volgende gelegenheid. Graag tot dan en nog een zeer fijne dag gewenst.